Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Ik ben Annette van Soest en naast mij hier in Nieuwspoort zit Mathieu Segers. Mathieu, welkom. In deze aflevering een blik op Europa van buitenaf. We hebben een mooi thema vandaag en daar hoort ook een speciale gast bij.
Jazeker, Annette. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk allemaal naar Amerika gekeken. Maar de grote vraag is natuurlijk ook in ons café Europa. Hoe is dat andersom? Hoe wordt er van buiten naar Europa gekeken? En met name ook vanuit de Verenigde Staten. En we hebben een prachtige gast gevonden om dat met ons te gaan bespreken. Die met andere ogen naar Europa kijkt dan dat we hier normaal gesproken doen in Café Europa. Hij schrijft voor de Amerikaanse krant The New York Times. Dat is niet niks dus. En hij kan ook heel goed, denk ik, vertellen welke plek Europa inneemt in dat Amerikaanse landschap. Hij was jarenlang onze man in Teheran en is nu weer terug in Europa. En hij reist met name door Noord-Europa voor die krant The New York Times. Ik heb het natuurlijk over Thomas Erdbrink, de Northern Europe Bureau Chief van de New York Times. Thomas, welkom.
Ja, dankjewel. Thanks for having me, zoals de Amerikanen dan zeggen. Dat is altijd een beetje platgeslagen tegenwoordig. Maar heel leuk om hier in dit enerverende café Europa en in Europa te zijn.
Verliefd geworden op en in Iran en nu dus weer terug in Europa. Voel je je nog een beetje Europeaan?
Ja, ik voel me zeker Europeaan. En ik denk dat als je lang buiten Europa wordt, woont, dat je dan alleen nog maar meer de voordelen van Europa in gaat zien. En ik ben zelfs een overtuigd Europeaan geworden in het buitenland. En sta niet echt open voor kritiek op Europa zelfs in zoverre. Want ik denk dat als je woont in een land als Iran, waar heel veel dingen slecht zijn geregeld, waar autoritaire machthebbers zijn, waar corruptie de norm is, dat je dan gaat waarderen dat bij ons niet zo of in ieder geval minder of anders is. En dat is mooi om te zien. Natuurlijk ben ik niet blind voor de problemen van Europa. En sterker nog, daar zullen we het vast over hebben. Daar schrijf ik ook over. Maar toch zie je vanuit het buitenland hoe goed het werkt.
Zometeen gaan we daar inderdaad uitgebreid op in. Op jouw verhalen die gaan komen uit Europa. De thema's die jij belangrijk vindt. Maar nog eerst even terug naar de Amerikaanse verkiezingen. Mathieu, we hebben het er vorige keer ook uitgebreid over gehad. Heb je uiteindelijk 3 nachten doorgehaald?
Nee, ik ben toch iemand die tegenwoordig gewoon het dag-nachtritme redelijk aanhoudt, zeker door de week. En ik vond eigenlijk, het was heel spannend natuurlijk aanvankelijk, omdat het van de ene naar de andere kant ging. Maar in het midden van de week, woensdag, donderdag, was het voor mij toch wel duidelijk welke kant het opging. En heb ik het een beetje op afstand gevolgd en ging het inderdaad de richting uit waarvan het al alle schijn had, namelijk naar de kant van Biden.
Hoe heb jij het gevolgd, Thomas?
Ik ben ook niet de hele nacht wakker gebleven. Ik moet wel zeggen dat ik in 2016, was het 8 november volgens mij, was ik in een uitzending van Pauw destijds om over Iran en Amerika te praten en over de verkiezingen. En toen heb ik daar heel hard geroepen dat hahaha, die clown Trump het toch al niet zou worden. En vervolgens in een soort feestgedruis gestort daar, wat toen nog kon. En omdat het ook een soort van studentenavond was en andere dingen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker en toen had Trump dus toch gewonnen. En sindsdien heb ik eigenlijk geleerd van dat je gewoon maar beter kan overkomen waar je toch geen invloed op hebt. Dus ik heb gewoon afgewacht en gekeken en af en toe de televisie aangezet. Maar niet naar al die rode en blauwe staten de hele tijd lopen staren. Nee.
Ik kan me voorstellen dat jouw schoonfamilie in Iran stond te dansen bij deze uitslag. Was dat ook zo? Zijn Iraniërs blij dat Trump moet gaan?
Nou, ik denk dat heel veel mensen terecht blij zijn dat Trump moet gaan als hij wil. Als hij gaat, ja. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die dachten dat Trump toch voldoende druk uitoefende op de Iraanse geestelijkheid. En een van die mensen was mijn schoonmoeder. Die zeer teleurgesteld was dat Trump verloren had. Want zij vond dat Trump iemand was die de geestelijkheid onder druk kon zetten. En als ik haar dan vertelde dat het eigenlijk alleen maar toe had geleid dat zij en bijna alle andere Iraniërs verarmd zijn in die periode dat Trump aan de macht is geweest vanwege de sancties. Dan zei ze, ja, dat is dan maar zo. Een beetje een tactiek van de verschroeide aarde. En uiteindelijk heb ik maar besloten er niet meer met haar over te praten.
Nee, dus dat zorgt ook bij jullie in de familie voor polarisatie.
Ja, dat zorgt ook dat ze overal, daar is onze familie niet van gespaard.
Mathieu, uit Europa kwamen in ieder geval de hoofdsteden, de regeringen, eenduidige reacties. Viel je daar nog iets in op of ging dat allemaal wel een beetje zoals je had verwacht?
Het was een beetje conform verwachting. Ik denk inderdaad, om nog even op het vorige punt terug te komen, het meest spannende van deze verkiezingen is natuurlijk wat Trump gaat doen nu. En dat is nog steeds onduidelijk. En dat zie je ook terug in de reacties internationaal. Er is toch ook nog wel wat terughoudendheid. Zelfs ook in Europa, hoewel men wel echt opgelucht is. Daar hadden we het de vorige keer ook over. Er is een zucht van verlichting gegaan door Europa. Of dat positief of negatief is, dat staat nog te bezien. Want het grote voordeel van Trump, voordeel tussen aanhalingstekens, was dat hij een enorme druk zette op de bestaande orde. Dus ook op zaken die in die bestaande orde niet in de haak zijn of niet meer op draagvlak kunnen rekenen, daar heeft hij wel voor gezorgd. Hoe dan ook, door Europa ging een zucht van verlichting afgelopen week. En wat wel interessant was, eigenlijk twee dingen. Eerst is de volgorde van felicitaties en met name ook de reactie van Biden. Biden heeft een soort volgorde van ontvangstbevestigingen van felicitaties gehanteerd in de richting van Europa. Eerste die bedankt werd was Emmanuel Macron. De tweede was Angela Merkel. De derde was de regering van Ierland. En de vierde was het Verenigd Koninkrijk. En dat is interessant om te zien, want behalve dat hij Frankrijk op één zet, waar we misschien straks nog iets over zullen zeggen, is die derde plek van Ierland interessant. Ierland was het eerste erbij om Biden te feliciteren met deze uitslag. En dat was niet toevallig, want Biden zelf die maakt eigenlijk in de pers al decennia lang een punt van zijn Ierse achtergrond. En het feit dat hij eigenlijk de nieuwe, de echte drager is van de erfenis van de Kennedys. Wat natuurlijk ook Ieren waren, katholieke Ieren. En Biden die presenteert zich ook als een katholieke Ier via de familie van zijn moeder. Hij wil die erfenis nu gaan inlossen. Dat had hij eigenlijk al decennia eerder willen doen, gezien zijn leeftijd natuurlijk van 77 jaar. En hij doet dat met die Ierse allure erbij. En dat heeft meteen ook betekenis voor de verhoudingen in Europa. Want een van de hoofdpijndossiers op dit moment is, zoals we allemaal weten, Brexit. Boris Johnson die gokte toch een beetje mee in het casino van Donald Trump. Met zijn hele Brexit-onderhandelingstactiek. Dat casino is nu van de een op de andere dag gesloten. En wat hebben we gezien? Wat de reactie was van Boris Johnson na de felicitaties, onder andere vanuit Ierland. Dat is dat hij al aan het bijdraaien is richting de EU als het gaat om die deal over de Brexit die er voor het einde van het jaar moet zijn. Dat zegt iets over de rol die Biden gaat spelen via Ierland in dat Brexit-verhaal, maar het zegt ook iets over de positie van Ierland in de Europese Unie. Die is meteen eigenlijk versterkt door de komst van Biden. Dat is interessant om in de gaten te gaan houden.
Oké, de Ierse connectie van Biden, yes, en zijn invloed op de Brexit. We hebben het in deze Europa-podcast weer over de Verenigde Staten. We kregen daar ook een vraag over van een luisteraar, Ruben Stift. Hij vroeg zich af, hoe komt het nou toch dat we hier zo gefascineerd zijn in Europa door de Amerikaanse politiek? En hij zag op Twitter een stelling voorbij komen en die luidt: Europeans loving American politics because they know their continent, their own continent, has too little politics left. Nou, een boute uitspraak. Thomas, kan je het daarmee eens zijn?
Ja, nou nee, natuurlijk niet. Kijk, ik denk dat Europeans zo gefascineerd zijn door de Amerikaanse politiek, omdat de Amerikaanse politiek misschien wel veel simpeler in elkaar zit dan onze eigen politieke systemen in Europa. Neem alleen aan Nederland. Het is natuurlijk een lappendeken van coalities. Waarbij verschillende partijen altijd een compromis moeten sluiten. En zelfs in Frankrijk, wat natuurlijk het presidentieel systeem heeft, wat dus nog wel in de buurt komt, is de politiek heel anders en veel ingewikkelder. Daar zeg ik natuurlijk niet dat het in Amerika niet ingewikkeld is, maar ik denk dat toch wij de Verenigde Staten natuurlijk zien A, als een oude bondgenoot, B, als het land wat ons in de Tweede Wereldoorlog uit de penarie heeft geholpen, om het maar heel licht uit te drukken, en C, als het land wat gewoon het machtigste land ter wereld is, zeker op militair vlak. Dus onze fascinatie komt daar vandaan. Maar dat onze eigen politiek niet interessant is, dat bestrijd ik.
Nee, maar die coalitiepolitiek bijvoorbeeld, hè? Ja. Echt een Europees fenomeen, wat je in heel veel Europese landen... Staat de Amerikaanse lezer daar überhaupt open voor? Willen ze dat eigenlijk wel weten, die achtergronden? Of zeggen ze, nou, dat voert eigenlijk te ver en doet niet te zijn?
Nou, ik denk dat dat echt voor de Amerikaanse lezer veel te ver gaat. Dat ingewikkeld is. Dat zijn de nuances die je als correspondent natuurlijk wel moet begrijpen, maar die je niet per se overbrengt aan je lezers. Nee. Dat is niet echt een onderwerp, totdat er een verkiezingsuitslag is, of als er bijvoorbeeld hele gevoelige verkiezingen zijn, en met name Duitsland en Frankrijk zijn dan de belangrijkste verkiezingen. En het Verenigd Koninkrijk zie ik al een beetje als een status aparte hebbende. Ja. Maar als er in drie landen verkiezingen zijn, dan doet het er wel toe wie de andere partijen zijn en hoe belangrijk dat is. Maar verder, ja, zou je toch eerder hebben over van die fringe parties zoals de Gouden Dageraad in Griekenland. Of Wilders in Nederland. Maar niet over het systeem in geheel.
Nee, nee, nee.
Laten we het inderdaad even omdraaien en kijken hoeveel en welke aandacht er is vanuit de Verenigde Staten en de bekendste krant van Amerika zo'n beetje voor Europa. Je bent dus niet meer onze man in Teheran, maar onze man in Noord-Europa. Welke landen cover jij precies?
Nou, ik cover... Het had echt een heel kaartspel kunnen worden als het aan de New York Times lag. Maar ik cover Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. En ik had er ook nog België en Luxemburg bij kunnen doen. Niet Duitsland, daar hebben we een hele goede bureau chief en een apart bureau. Die landen waren eigenlijk allemaal een soort van flying countries. Dus landen waar een gek verhaaltje is en dan een correspondent uit Londen komt om dan te schrijven over hoe er een man in Denemarken is die een collectie van tuinkabouters heeft, weet je, die groter is dan waar dan ook ter wereld. Of hoe het toch kan zijn dat in Noord-Zweden er een raketbasis staat, hè, die ook commerciële raketten wil gaan lanceren.
Maar in zekere zin ben jij natuurlijk ook een fly-in reporter.
Absoluut. Het enige wat ze nu hebben gedaan is dat er nu één iemand is die alle lokale mensen aanstuurt in al die landen, moet je voorstellen, zijn dan stringers. Die werken soort van vast voor ons. En die stuur ik aan en ik verzamel hun e-mails en verhalen en ideeën en ik herschrijf die als het nodig is. En dan gaan ze door naar Londen, waar wij een van onze drie global hubs hebben. Ja. Weet je, wat hebben we er een in Hongkong? Die gaat toen naar Seoul verhuizen, want Hongkong is niet meer vrij. Ja. En we hebben er een natuurlijk in New York, de mothership, zoals ze dat noemen. En dan in Londen, waar volgens mij 120 mensen werken in de newsroom in Londen. En ik rapporteer daaraan. Daarnaar. En ik maak zelf ook reizen. En het is helemaal waar wat je zegt. Ik heb ook, denk ook niet dat ik de ambitie kan hebben om echt zo'n punt te maken zoals ik in Iran heb gedaan. Al was het alleen omdat ik nu over vijf landen moet schrijven in plaats van één.
Maar er is toch, Thomas, is wel een soort bijzondere band met Noord-Europa vanuit de VS. Scandinavië betekent iets. Hè? Dat is een gebied waar veel Amerikanen hun echte roots hebben liggen. Dat weten ze ook. Zo noemen ze elkaar ook een beetje. Als ze met elkaar praten, er hangt een sfeer omheen van soberheid, hardheid. De echte pioniers die het land hebben opgebouwd. Een soort mystiek ook, die hoort bij Noord-Europa. Is daar nog een soort hang Naar verhalen uit dat moedergebied?
Ja, dat is heel interessant. En ik was wel eens geweest bijvoorbeeld in Minneapolis, waar je dan in het noorden van Minneapolis heel veel Zweden hebt. Ja. Mensen van Zweedse afkomst en andere zaken. Maar ik had me dat niet zo gerealiseerd. En wat je voornamelijk ziet is dat er met name dat Zweden eigenlijk als een soort rode lab werkt voor heel veel mensen in Amerika. En dat heeft te maken met het feit inderdaad dat er dat die connectie er is. Hè? Dus dat de ancestors er vandaan komen. Ja, maar en ook met het feit dat, dat Amerika zo anders is als Zweden. En hoe is Zweden anders? Is natuurlijk het voorbeeld van de Europese verzorgingsstaat. Ja. En ook het voorbeeld van links-liberaal denken als het gaat over military spending vroeger.
Socialisme.
Socialisme, Olof Palme. Vluchtelingen. En nu ter laatste, waar ik dus met mijn neus in de boot viel, corona. Hè, want de Zweden pakten dat heel anders aan. En dat was geweldig verwarrend voor de Amerikanen. Want eigenlijk kan je het heel simpel zeggen. De linksgeoriënteerde Amerikanen vinden Zweden een goed voorbeeld. Maar met corona besloten alle Zweden geen masker te dragen. Iets wat alle linksgeoriënteerde Amerikanen hadden besloten dat dat absoluut de belangrijkste norm ter wereld moest worden. En de Republicans aan de andere kant, die zeiden hartstikke goed dat Zweden, die doen niet aan een lockdown. En dat leidde tot toch een soort van verschil van mening, om het licht uit te drukken, binnen de krant. De New York Times ligt hier voor me in papieren vorm. Waarbij ik opeens mezelf in dezelfde positie zag, soms als ik in Iran zat, dat ik Zweden moest verdedigen. En ik had echt helemaal niks met Zweden, maar dat ik moest uitleggen dat hun systeem voor hun werkte. En dat we dat niet per se moesten afschrijven, omdat het emotioneel niet bij onze lezers zou passen. Dat vond ik heel interessant.
Interessant. En er is nog iets interessants. Dat wil ik ook nog even voorleggen in verband met Zweden, maar ook bijvoorbeeld met Denemarken. Als we het hebben over buitenlands beleid, is daar een sterke traditie van neutraliteit. In Nederland hebben we dat ook, maar die is in Nederland eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog opgegaan in NAVO-lidmaatschap en EU-lidmaatschap. Ja. Die neutraliteit in Zweden en Denemarken is nog heel dominant in de opstelling. Dus men is een beetje kopschuw van al te veel integratie, van al te veel overdracht van bevoegdheden naar internationale organisaties. En vooral ook kopschuw van foreign entanglements, om het maar eens een goed Zweeds te zeggen, in het buitenlands beleid. En dus een beetje op zichzelf gericht. Ja. Dat zie je natuurlijk ook in die Amerikaanse politiek voor een groot gedeelte terug. Is dat nog iets waar men in geïnteresseerd is? Dat Zweden, zoals je ook met corona zag, maar ook namens Scandinavië, eigenlijk heel vaak een soort eigen gereide lijn kiest, ook in de buitenlandse politiek?
Ja. Nou, wat ik heel interessant vond en wat ik ook met mijn editors later heb doorgesproken, is het feit dat Zweden dus inderdaad neutraal is. Zoals je zegt, dus geen lid van de NAVO is. Wel een soort bezoekend lid, of jij kent vast wel de termen daarvoor. Maar dus en dat Zweden dus zijn eigen militaire beleid voert. En dat ik ook toen ik in Zweden was, opeens werd overvallen door het feit dat Rusland had een soort militaire manoeuvre gedaan. Ja. En de Zweden besloten met heel veel bombardie schepen en vliegtuigen en panzervoertuigen naar het eiland Gotland in de Baltische Zee te sturen. En als je dan gaat doorkijken op dat onderwerp, dan zie je dat die Zweden dus, wij kennen ze natuurlijk als, we noemden het net al socialisme, Olof Palme, heel vredelievend zijn, maar dat de Zweden dus als gekken bijvoorbeeld geld voor hun military budget aan het uitgeven zijn. Ze hebben het verdubbeld dit jaar. Dat de Zweden een hele grote militaire industrie hebben, dat wist ik eigenlijk niet. Dat de Zweden ook heel erg vrolijk wapens leveren aan de Verenigde Arabische Emiraten, die vervolgens die wapens weer gebruiken in Jemen en alle andere vuile oorlogen. En wat je ziet, is dat daar dus wel respect is voor die Zweden vanuit Amerika, dat ze dat doen.
Ja, ja. Een soort eigen lijn. Ja, toch heel interessant.
Ja.
Ik wil even met je naar de aankondiging van jouw nieuwe functie. Hè? Our very first Northern Europe Bureau Chief. Ja. Schrijver van terrific articles.
Ja, terrific.
Nou, dat was de aankondiging, deel daarvan. Dat klinkt al meteen heel Amerikaans.
Ja.
Hoe gaat dat nou in zijn werk?
Nou, ja, dat gaat in zijn werk dat ik krijg die baan en normaal komt er dan vrij snel een aankondiging. Maar in alle eerlijkheid was mijn baas dat het gewoon een tijdje vergeten.
Want je doet het al een paar maanden.
Want ik doe het al 6 maanden. En toen heeft uiteindelijk de hoofdredacteur gezegd van waar is de aankondiging van Thomas? En toen kwam er toch, dat moeten we ook nog even doen. En toen was het eigenlijk wel fijn dat ik al een aantal artikelen had geschreven die ook veel kliks hadden gehaald. Dat is dan ook toch wel belangrijk tegenwoordig. Dus kon hij een mooi lijstje maken van al die terrific articles. En zodoende wordt dan zo'n aankondiging gedaan. En ja, kijk, het is wel de New York Times.
Het is toch een beetje de Champions League.
Nou, jij noemde het de bekendste krant van Amerika, maar het is eigenlijk misschien wel de bekendste krant ter wereld. En ik ben heel erg gelukkig dat ik na mijn jaren in Iran, het eerste Washington Post en uiteindelijk voor de New York Times ben kunnen gaan werken. Maar zij zien zichzelf ook als de meest invloedrijke krant ter wereld of platform, zoals ze dat noemen. En dan doen ze, dan vinden ze het ook mooi, denk ik, om dan mensen die voor ze nieuwe banen gaan doen, om dat als een soort van met veel bombarie aan te kondigen. Ja.
En wat merk je daarvan als journalist dat je werkt voor de bekendste krant ter wereld?
Nou, dan merk je wel. Kijk, in Iran merkt hij er eigenlijk heel weinig van. Eigenlijk, want de Iraanse leiders hebben natuurlijk een hekel aan Amerika. En of ik nou voor de Washington Post werkte of de New York Times, dan zeiden ze: oh, het is de gentleman van de Washington Times is hier. En dan zei ik: nee, het is de New York Times of de Washington Post. Weet je. Maar als je dan in Zweden aankomt, ik zal nooit vergeten, de eerste keer dat ik in Zweden aankom, stapte ik om 9 uur mijn hotel uit om 9:30 naar mijn eerste afspraak te gaan met de buitenlandminister. En daarna had ik de minister van Gezondheidszorg. En ik denk dat in de westerse wereld en met name in Noord-Europa politici zich heel erg bewust zijn van de kracht van zo'n krant, van het feit dat wat je zegt voor eeuwig op internet staat, dat het geverifieerd is. Hè? Het heeft dan wel geen blue checkmark, maar het is geverifieerd door dat brand van de New York Times. Dus je ziet ook hier in Nederland dat het vrij makkelijk is om mensen te spreken te krijgen.
Ja, het opent deuren, het legt ook wel gigantisch veel druk op je, denk ik.
Ja, zeker, want wat je ziet is dat mensen ook de stukken heel goed lezen en ook heel goed hun weg weten te vinden naar de afdeling correcties. En ik moet zeggen dat ik gewend was om heel snel veel te produceren. Iran, echt een nieuwsland. Dus constante verhalen. Soms schreef ik wel 5 verhalen in de week. Ik zie nu dat hier heel anders is. En dat is omdat je hier echt moet zorgen dat alles tot op de letter klopt. En ik heb een keer een correctie gehad, omdat ik in Denemarken de voornaam van iemand die Jacob heet met een K had geschreven. En het was Jacob met een C. En dat moet dan hersteld worden. En niet alleen hersteld van, oh, dat passen we even online aan. Nee, dan komt er onder je stuk te staan: dit was fout. Je moet enorm goed oppassen dat wat je schrijft klopt. Dat het feitelijk allemaal juist is.
Ik heb nog een vraag, Thomas, over dat spanningsveld. Want je hebt, denk ik, ongelooflijk gelijk hoe groot de invloed is in Europa. En dat men dat ook weet van een krant als de New York Times. Hoe groot die invloed is. En daarom spreek je meteen mensen op de allerhoogste posities. Komt omdat er geen Europese taal is. Dus het vliegwiel van de Angelsaksische media is ook een soort pan-Europese platform, zoals je net zei.
Klopt,
en daarin is de New York Times dan een zeer leidende stem. Maar klopt dat ook met de manier waarop dat gezien wordt vanuit de redactie? Want geopolitiek gezien, als je nou kijkt naar de hoofdredactie, kijken die nou met veel meer interesse naar Iran of naar dat hele Europa van de Europese integratie?
Nou, dat is echt een hele terechte vraag. En ook iets wat mij heel erg is opgevallen. Er is geen nieuws uit Europa.
Nee.
Er is nieuws uit het Midden-Oosten uit de Verenigde Staten. En misschien Brexit, omdat het zo anglo-saxisch is. Zo'n anglo-saxisch verhaal dat het ze aanspreekt. Maar ik denk dat het grote wat wij missen, en dat heb ik ook aangestipt bij de krant, is om het nieuws, dus de lat die we hebben voor wat is nieuws, om die voor Europa een stuk lager te gaan leggen. Eigenlijk weet niemand nu hoe zit het nou precies met de opvolging van Merkel of hoe zijn de discussies in Frankrijk over het beleid van Macron beyond the yellow vest of zoiets.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat echt een blinde vlek van ons is en dat ook een kritiek is.
Terwijl dus de potentiële invloed van zo'n medium als de New York Times in Europa gigantisch groot is. Dat is misschien ook niet helemaal dat men dat ze ziet.
Nee, ik denk dat ze dat aan iets zien. En soms zeg ik wel eens van, het is wel alsof Europa er alleen is voor het rariteitenkabinet.
Nee.
En niet voor het serieuze nieuws. En dan moet ik wel zeggen dat natuurlijk bijvoorbeeld Katrin Benholt, die ik net al noemde, die in Duitsland zit, die heeft geweldige investigative journalism gedaan als het gaat over de toenemende aanwezigheid van extreemrechts in Duitse special forces, in het Duitse politieapparaat. Dat zijn hele grote en belangrijke verhalen. Maar de Duitse politiek aan zich is geen nieuws. En ik denk dat wij daar echt opportunities laten liggen. Want we moeten ook wel eerlijk zijn, de New York Times wil ook graag abonnementen verkopen. En ook in Europa. En dat is een van de redenen waarom ik in Noord-Europa zit. Is ook om het levendiger te maken in de krant.
En wat zijn dan die verhalen, die grote verhalen die jij wil gaan vertellen?
Nou, ik denk dat ik natuurlijk altijd moet kijken naar wat werkt goed voor zo'n krant. Hè? En dan denk je toch meer aan onderzoeksachtige verhalen. Zoals bijvoorbeeld wat ik net gaf over Duitsland. Ja, ik vind het heel interessant dat Nederland toch wel de global hub voor amfetamine is. En dat het allemaal uit Noord-Brabant komt. Dat is een verhaal wat de Nederlandse media heel goed covert, maar vaak in stukjes. Als je dat in één keer in de New York Times zet als echt een groot verhaal, dan is dat een verhaal wat ik zeker indruk zou maken. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel interessant, het verhaal waar ik nu mee bezig ben, is bijvoorbeeld het verhaal over Zweden. Dat wij zien dat land is als socialistisch, als antimilitaristisch, als pro-vluchtelingen. En je kan eigenlijk zien dat ze op al die vlakken hun beleid hebben afgezwakt en eigenlijk een veel gewoner Europees land zijn geworden. Dus dat gidsland, zoals ze ook in Amerika worden gezien, dat zijn ze eigenlijk niet meer. Nou, dat vind ik interessante verhalen. Maar je kan ook denken aan Nederland als belastingparadijs. Iets waar we altijd van zeggen, hahaha, weet je wat grappig, de Rolling Stones zitten hier ook en ach ja. Maar dat zet enorm veel kwaad bloed in andere landen in Europa, met name in zuidelijk Europa. Er is echt meer dan genoeg over te schrijven. En ik kom echt misschien maar aan 10% toe van wat ik eigenlijk zou kunnen doen.
In de vorige aflevering hadden we het erover dat Amerika en Europa uit elkaar groeien. Merk jij dat ook?
Ja, zeker. Want als je dan die ministers interviewt en zo, dan zijn er natuurlijk altijd van die momenten dat de microfoon niet aanstaan, of dat ze vragen om echt off the record te zijn. En dan spreken ze bijna unaniem allemaal hun frustraties uit over het huidige Amerikaanse beleid. De gretigheid met waarmee natuurlijk Biden werd gefeliciteerd, dat laat ook zien dat ik denk dat Europeanen heel erg verliefd zijn op die die energieke, vooruitstrevende kant van Amerika. En heel erg allergisch zijn voor de echte, die andere kant die de Amerikanen ook hebben. Hè? Dat conservatieve, dat in zichzelf gekeerde, dat cowboyachtige. Dus je komt dat overal tegen, inderdaad. Dat gevoel van anti-Amerikanisme. Niet zoals in de jaren 60, 70, maar toch het idee van, het zijn niet dezelfde mensen zoals wij, puur omdat ze er zo uitzien zoals wij of zo. Niet dat ik dat zo per se vind, maar dat hoor je vaak.
Zijn er thema's die ons dichter bij elkaar kunnen brengen de komende tijd?
Nou ja, ik denk dat het allemaal zou liggen aan de bereidheid van de Amerikanen om terug te keren naar de oude status quo. En ik denk in alle eerlijkheid dat niet zou gebeuren. Eigenlijk ook om de punten die Mathieu noemt. Kijk, wij doen er gewoon minder toe. En ik denk dat in de afgelopen 4 jaar van Trump Europa echt een kans heeft laten liggen om zich te onderscheiden. Europa had nog veel meer voor Europese waarden kunnen staan. Ik neem als voorbeeld dan iets van mijn oude werkgebied, de Iraanse nucleaire deal, waar Duitsland, Engeland en Frankrijk toch een hele belangrijke rol in speelde. Nou, Trump die trok zich terug in mei 2018. Mm-hmm. Verder bleven de Europeanen en de Chinezen en de Russen erin, en de Iraniërs ook. En de Europeanen hebben zich daar zo, ik kreeg net het Engels woord, like weasels opgesteld. Laf, inderdaad. En ze hadden veel meer kunnen doen om die deal te redden. En dan zou je natuurlijk denken, waarom zou Europa dat doen? Omdat het uiteindelijk niet om Iran draaide. Het draaide om hoe verdedig je het globale systeem van diplomatie. Iets waar Europa heel erg voor staat. Overleg, samenwerken, gaan ze maar door. En je ziet echt dat zowel de Duitsers als de Fransen... Als de Engelsen enorme moeite hadden met al die sancties... die Trump weer begon op te leggen, terwijl ze toch in die deal wilden blijven. En bijvoorbeeld er ook niks aan deden om hun eigen banken... Te vrijwaren van Amerikaanse regelgeving... en Amerikaanse geldstraffen en ga zo maar door. En... Dat heb je op heel veel fronten teruggezien. Dat het altijd bleef bij opmerkingetjes. Of moet je nou kijken hoe Merkel haar hand terugtrekt... als Trump haar hand wil schudden of zo. Maar echt duidelijke politiek waarin we zeiden... van de politiek van Trump is niet de politiek van Europa... heb ik toch weinig gezien.
Nee, in daden niet, maar misschien in die nucleaire deal nog heel even. Ja. Klopt hè, dat Europa zich daar weifelend heeft opgesteld, zoals in alle geopolitieke dossiers eigenlijk.
Ja, precies.
Want ook Krim kunnen we noemen. Het zijn allemaal wel modus vivendi, hè, werkende vormen gevonden om de dingen aan de gang te houden. En bij die nucleaire deal heeft Europa er toch ook wel iets aan gedaan, weliswaar een beetje in de schaduw, om het waar het kon levend te houden.
Ja, zeker,
is daar nu een kans? Want dat draadje is levend gehouden. Natuurlijk ook met een tijdhorizon van misschien is er een andere president op een gegeven moment. En kan die ervoor zorgen dat er weer wat stabiliteit in dat akkoord komt. Is dat ijdele hoop in jouw inschatting? Of is dat draadje toch nog genoeg vanuit Europa in stand gehouden? Ja. Om dat nu weer wat op te pompen?
Nou, ik denk dat Europa niet anders kon dat draadje in stand houden. Mm. Want een Iran dat zich agressiever zou opstellen... dat raakt natuurlijk allereerst ons in Europa en niet de Amerikanen. Dus zij moesten wel dat draadje levendig houden. En is er kans dat die deal nu weer terugkeert? Kijk, dat ligt volledig aan de Amerikanen. Kijk, de Amerikanen hebben natuurlijk vanuit diplomatiek... en onderhandelingsoogpunt een enorme domme zet gemaakt. Ze zijn uit een deal gestapt waar ze nu weer... in zouden willen, heeft Biden aangegeven.
Ja,
en ze willen graag dat Iran daar verder niks voor in geld terug gaat vragen. Ja, zo werkt de wereld natuurlijk niet. Nee. Dus en daarnaast moeten we ook nog niet vergeten... dat het Amerikaanse foreign policy apparaat volledig beheerst wordt... door enorme anti-Iran haviken.
Ja.
Die er alles aan hebben gedaan om die sancties veel breder te maken dan alleen die nucleaire deal. Dus door die sancties vaste pinnen aan mensenrechten of aan Irans rakettensysteem. En dat zal dus heel, heel moeilijk worden. Maar ik denk dat er wel een kans is dat het goed komt. Maar dat zal voornamelijk gaan tussen Amerika en Iran. En daar zou Europa geen rol in spelen.
Nee. En wat moet Amerika dan inleveren?
Amerika moet misschien wel compensatie betalen. Ja, want zo gaat het. Stel, ik koop een huis van Mathieu en ik betaal de waarborgsom, maar ik kan uiteindelijk het hele bedrag niet betalen, omdat ik vind dat ik er geen zin meer in heb in deze deal. Dan mag Mathieu wel de waarborgsom houden. Dat heet compensatie. En ik kan me voorstellen dat de Iraniërs daarom gaan vragen, natuurlijk.
Over Iran gesproken, hoe was het eigenlijk om weer terug te komen in Europa?
Vervreemdend. Kijk, ik ben 20 jaar hier natuurlijk wel vaak op bezoek geweest, maar dat is toch heel anders. Ik denk dat ik een heel ideaal beeld had in het buitenland een ideaal beeld had opgebouwd van Nederland en van Europa. Als toch zeker Nederland een land waar het compromis altijd de boventoon voert en waar kinderen op hele jonge leeftijd verantwoordelijkheid krijgen aangeleerd. En waar ik mensen met klachten eigenlijk een beetje zeurkousen vond. Natuurlijk, als je terug bent, dan zie je de realiteit. En dan zie je dat met name het bestuurlijk apparaat heel erg stroperig is geworden. Dat de afstand tot de burger in Nederland en ook veel andere Europese landen veel groter is geworden. En dat het sociaal contract, wat zo belangrijk is voor de verzorgingsstaat, eigenlijk overal onder druk staat. Hè? Wachttijden, dure zorg, maar ook het gevoel dat je belasting betaalt en dat niet goed wordt uitgegeven. Dat zijn denk ik allemaal belangrijke thema's die in die afgelopen 20 jaar enorm zijn gegroeid. Die mij in praktijk echt verbaasden.
Ik kwam in de voorbereiding voor deze podcastaflevering... kwam ik erachter dat we alle drie uit hetzelfde bouwjaar komen. 1976, kinderen van de jaren 90. En Mathieu, ik las in een interview in Trouw met jou deze week... dat jij de jaren 90 als een optimistische tijd in Europa zag. Leg uit. Dus
eerst even heel saai als historicus. Is het een heel bijzondere tijd geweest? Dus als je naar de Europese geschiedenis kijkt, dan is de periode tussen de val van de Berlijnse muur, november 89, en de aanslagen op de Twin Towers, 11 september 2001, is een periode van ruim 10 jaar die eigenlijk een ongelooflijke openheid naar de wereld in zich droeg als je opgroeide en woonde in West-Europa. Nou, wij zijn geboren in 76, dus wij waren in onze vormende jaren van de puberteit en daarna, studietijd, waren wij aan het opgroeien in de jaren 90. En met de generatiegenoten met wie ik het er wel eens over heb, en ik heb ook eerder een essay erover geschreven in De Groene samen met Rutger van der Hoeven, ook een generatiegenoot van ons, komen we toch iedere keer tot de conclusie dat we toen optimistisch waren, in de zin van een grote openheid en tolerantie naar de rest van de wereld. Met vertrouwen traden we dat tegemoet. Misschien ook een beetje naïef, maar heel erg passend bij die hele bijzondere periode van ruim 10 jaar in West-Europa. En wat mij zo fascineert is dat dat gevoel van toen, dat is bij mij nooit helemaal weggegaan. Ik zie wel vaak allerlei spanning die dat gevoel in mijzelf oproept met wat er gezegd wordt over de werkelijkheid. Vaak ben ik het daar niet mee eens. En het beste voorbeeld is misschien wel dat beroemde essay van Paul Scheffer in Nederland, waarin die sprak over het multiculturele drama. Toen ik dat destijds las, 2000, toen dacht ik, nou, dat strookt totaal niet met mijn belevingswereld. Dat was mijn eerste reflex. Toen ging ik daar eens wat verder over nadenken, want dat irriteerde me ook. En toen dacht ik, het strookt ook niet met de werkelijkheid. Misschien wel met een werkelijkheid, maar zeker niet met de werkelijkheid. En absoluut niet met mijn werkelijkheid. Want zo ervaar ik het niet en de mensen om mij heen ook niet. Inclusief alle vrienden met een andere achtergrond dan de Maastrichtse. Zoals ik zelf had. Dus dat heeft mij toen aan het denken gezet. En waarom ik het nu eigenlijk heel actueel vind, is omdat er een generatie nu langzaam op posities komt. Ook in de politiek. Bijvoorbeeld, ik noem een Susanna Chaputova. In Slowakije, president geworden. Ik noem hem Frederica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid in de vorige Europese Commissie, die ook van onze generatie zijn. En die expliciet, als ze erop doorgevraagd worden, wat brengt u nou in de politiek? Waar put u nu hoop uit? Waar ziet u nog een anker in deze wereld van ellende, uitdagingen en rampen die op ons afkomen? Zeggen dit soort mensen eigenlijk altijd in de jaren 90. Want ik zal nooit vergeten, zegt Frederica Mogherini, hoe ik me voelde toen het verdrag van Maastricht gesloten werd. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat een heel continent gezamenlijk zei dat het zich wilde inspannen voor vrede en mensenrechten. Nooit vertoond. Dat zijn wij nu allemaal een beetje vergeten, terwijl dat wel in ons leeft.
Maar voelde jij dat toen al als
puber? Nou, kijk, dat is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk. Het is allemaal post facto, zoals dat heet. Dus dat is achteraf dingen erin leggen. Maar wat ik wel voel, is dat ik een open houding heb aangeleerd gekregen, ook in het Nederlandse onderwijssysteem van destijds. En de setting van de maatschappij van destijds, die heel erg een positieve ondertoon heeft in de sfeer van openheid naar de rest van de wereld en naar anderen. En dat je door die openheid nieuwe realiteiten kunt zien en kunt realiseren die beter zijn dan de oude realiteit. Ja, dat is bij mij niet weg. En om nog even op Susanna Chaputova terug te komen, want ik denk dus dat steeds meer dat potentieel een trans-Europees gevoel is in onze generatie. Want zij groeide op aan de andere kant van het ijzeren gordijn. En zij refereert ook heel expliciet iedere keer naar de jaren 90, de tijd van Vaclav Havel in haar geschiedenis, waarin zij zei, toen werd ons duidelijk dat je een toekomstbeeld kunt schetsen dat gedreven is door het streven naar het verbeelden van een betere wereld en daar ook daadwerkelijk aan werken via openheid ten opzichte van elkaar. En dat trans-Europese in die generatie, ik denk dat iets is wat we moeten koesteren en waarvan het niet slecht is om dat af en toe een keer te noemen.
Ja, voel jij datzelfde optimisme bij de jaren 90, Thomas?
Ja, nou ja, ik wil niet het heel erg eens zijn met iedereen, maar ik ben het heel erg eens met wat jij. Want ik gaf vaak dit voorbeeld ook in het buitenland en in het Midden-Oosten, waarin ik dan zei van, ik ben opgegroeid in de jaren 90 en dat was zo'n bijzondere tijd, want niet alleen viel het ijzeren gordijn en de muur kwam naar beneden. Er waren in de jaren 90 eigenlijk maar 3 hele nare evenementen. En dat was natuurlijk de slachting in Rwanda in 94, de oorlog in de Balkan en dan misschien het seksschandaal van Bill Clinton en Monica Lewinsky. Dus,
iets andere orde. Ja, ja.
Iets andere orde. Maar dat waren de 3 dingen die een opgroeiende persoon in de jaren 90 bezig hield. Kijk, toen mijn moeder opgroeide in de jaren 50, was ze bang dat de bom zou vallen. Als ik nu kinderen zie met mondkapjes op uit school komen, tenminste in andere landen dan Nederland, of trouwens ook in Nederland tegenwoordig, dan denk ik, ja, dan groei je inderdaad heel anders op. Dus dat optimisme is heel erg bijzonder. En daarnaast wil ik ook nog stellen dat ik eigenlijk niet geloof dat jullie uit 76 komen, want Mathieu zit hier tegenover mij en heeft geen enkele grijze haar. Terwijl ik helemaal vol zit. Maar is over natuurlijk. Het was een heel bijzondere tijd met een heel optimistische inslag. En ik zie mezelf ook echt als een optimist. Misschien komt het daardoor.
Ja, maar ik denk ook, en dat is nog wel mooi, even afgezien over het haar, denk ik.
Ja, wat is je geheim?
Annette, wij hebben hetzelfde geheim. We hebben Limburgs blond. Dat wordt pas heel
dat
laat
zal het
grijs.
Zijn. Oké, dat is geweldig.
Maar wat ook nog mooi is aan de jaren 90, ook over het onderwijs. Waar je het ook over had en het gevoel dat je een sociaal contract meedroeg, dat er was voor het grootste gedeelte van de samenleving. Zag je ook terug gewoon op school. Dus wat ik geef zelf natuurlijk college nu aan studenten. En wat ondenkbaar is en wat toen eigenlijk zonder discussie heel normaal was dat wij bij de vreemde talen Toni Morrison lazen als eerste boek bij Engels. Haar romans brak toen door over de positie van zwarten in de Verenigde Staten. Maar dan heel poëtisch vaak gebracht. Maar tegelijkertijd ook nog Goethe en dergelijke kregen. En dat allemaal naast elkaar, zonder dat dat geframed werd. Dus dat nam je in alle openheid tot je, waardoor je er zelf een soort, vanuit jouw perspectief dan, natuurlijk je eigen conclusies en perspectieven aan verbond. Die openheid, die is natuurlijk weg. Wat dat betreft is de samenleving veel meer een samenleving van blokken geworden. En dat zie je ook in het dragen van dat sociaal contract, waar Thomas het eerder over had in dit gesprek. Dat staat onder druk, omdat die blokken en verschillende bubbels niet meer allemaal zich even verbonden voelen aan die samenleving. En zich daar zelfs op een hele grove manier en soms ook heel terecht tegen afzetten. Dus wat dat betreft denk ik dat op heel veel niveaus een belangrijke rol speelt. En dat we er vooral voor moeten waken dat we niet alles kwijtraken. Sommige dingen in de jaren 90 waren zeker niet goed en te onbekommerd en te naïef. Maar een soort basishouding, die zouden we toch zeker ook een beetje moeten koesteren, denk ik.
Ja. En misschien zijn jullie het wel zo met elkaar eens, omdat jullie niet alleen hetzelfde geboortejaar hebben, maar ook dezelfde geboortedag.
Ja.
Heel bijzonder. Het is alweer tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Dan kijken we altijd even naar wat er op het menu staat de komende tijd. Thomas, waar kijk jij naar uit?
Nou, ik denk dat ik ben erg geraakt door alle aandacht in Nederland voor de eerste vrouwelijke Amerikaanse vicepresident, Kamala Harris. En ik heb me daar een beetje over verbaasd, omdat we natuurlijk in onze oosterburen al 16 jaar lang een vrouwelijke leider hebben met de naam Angela Merkel, die binnenkort weggaat. En hoewel Duitsland niet mijn gebied is, denk ik dat haar opvolging heel belangrijk gaat worden voor de toon binnen Europa. Met name omdat ik toch zie dat Macron wel heel graag wil, maar niet altijd kan doen. Dus hij is graag aanwezig, maar bij Merkel is toch echt een staatspersoon geworden waar je u tegen zet. Dus ik kijk voornamelijk, ben ik heel erg geïnteresseerd in hoe haar opvolging eruit zal gaan zien.
En Mathieu, jij bent ook altijd erg geïnteresseerd in Duitsland.
Ja.
Zeker nu met het voorzitterschap.
Ja, zeker. Nou, het voorzitterschap heeft een belangrijke week en gaat belangrijke weken in. Heel cruciaal is het dossier van het herstelfonds. Er is een zwaar bevochten akkoord nu. Dat door parlement, Europees parlement, commissie en de raad gedragen lijkt te worden. Maar er zijn ook stemmen, onder andere die van Viktor Orbán, die zeggen dit is iets heel anders, dit akkoord, dan dat wat wij als regeringsleiders hadden afgesproken in juli. Onder andere zegt hij dat in verband met het rechtsstaatsmechanisme dat nu gekoppeld wordt aan subsidies uit dat herstelfonds.
Ja, en dat was nou juist een belangrijke hobbel die was genomen tot dit akkoord te komen.
Precies.
Maar het wordt weer een nieuwe.
Precies, dat gaat terugkomen. Het leidt sowieso al het hele onderhandelingsproces nu tot een vertraging van een half jaar. Met het uitkeren van de eerste subsidies uit het herstelfonds. Dat was voorzien voor januari 2021. Het zal waarschijnlijk vlak voor de zomer 2021 worden. En het wordt dus toch ook nog weer spannend rondom het precieze akkoord en de positie van Hongarije. Nog één laatste ding. Want Macron die wil inderdaad heel graag. Dat blijkt de laatste dagen ook weer. Hij is bezig met Schengen.
Ja, Schengen, precies.
En dat is een nieuw dossier eigenlijk. Een oud nieuw dossier. Hij heeft dat opgepakt, mede naar aanleiding van de aanslagen van de afgelopen weken. En hij wilde eigenlijk hervormingen gekoppeld aan veiligheid. En er lopen allerlei voorstellen. Het herzien van Schengen, maar ook het invoeren van een veiligheidsraad. Dat zijn allemaal nieuwe Franse plannen. En daar moet iedereen zich toe gaan verhouden. Merkel op de eerste plaats, maar ook zeker de Nederlandse regering die nu nog een beetje past in dit debat.
Gaan we het er ongetwijfeld over hebben. We spreken elkaar later deze maand weer, Mathieu. Leuk dat je aanschoof in ons café vanuit Nieuwsport. Thomas Erdbrink, Northern Europe Bureau Chief van de New York Times. Dank je wel.
Aan jullie bedankt.
Dit was hem alweer, aflevering 10 van het tweede seizoen van Café Europa. Maar niet voordat we gezegd hebben dat we een Twitter-account hebben. Nou, we gaan mee met de tijd. Mathieu, jij zet daar iedere week een bindende leestip op. Wat valt er nu te lezen?
Ja, nou, er is een fantastisch verhaal uit januari 2020 over Joe Biden. Dus ver voordat hij in beeld was, eigenlijk als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Door Fintan O'Toole, een geweldige schrijver. Onder andere over de Ierse achtergrond van Joe Biden. Zijn ambitie om ooit de Kennedy legacy op zijn schouders te nemen. En heel veel meer. Dat raad ik iedereen van harte aan. New York Review of Book op zijn best.
Volg ons dus via @CaféEuropaHC voor meer van dit soort tips. En je kunt ons daar ook bereiken voor vragen. Of stuur ons een mailtje europa@haagscollege.nl. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.